We lezen vanavond twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het Evangelie van de Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, de versen 25 tot en met 30. En vervolgens uit de brief van Paulus aan de gemeente te Kolosse, hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 19. Dus Matteüs 11, vers 25 tot en met 30 en Kolossense 3, vers 12 tot en met 19. Zoals afgedrukt ook in de liturgie. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de woorden van de Heer Jezus, vervolgens het onderwijs van Paulus. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Tot zover de lezing van het woord van God. Arjo, Sanne, wederzijdse ouders, wederzijdse familie, vrienden, betrokkenen, gemeenteleden. Als we naar het bruidspaar, naar jullie kijken vanavond, wat zien we dan? Een prachtig aangeklede bruid en bruidegom. De spanning van we zijn iets te laat voor de dienst is inmiddels van jullie afgegleden. Hopelijk komt dat ook doordat je gehoord hebt, ook in het gebed, hoe afhankelijk we van de Heere zijn, dat geeft zo'n rust. Hè? Dat je daarom vraagt dat Hij erbij is, of Hij een woord voor je heeft. Maar ik dacht, misschien vat ik het nog wel het meest samen, niet door te zeggen, nou, we zien hier een gelukkig stel, twee mensen die van elkaar houden. Ouders die jullie biddend mogen laten gaan. Maar jullie ziende zien wij eigenlijk een gebedsverhoring, toch? Wie had, voordat jullie elkaar kenden, kunnen denken dat je hier zou zitten? En Sanne, een relatie aangaan, dat is best spannend. En toch, die grote God bracht jullie samen. En jullie mogen Ja, dat ook vanavond, zoals jullie dat op papier hebben verwoord naar mij, weten in je hart. Ik heb hem, ik heb haar van de Heere gekregen. En wat je van de Heere krijgt, daar moet je zuinig op zijn. En als je iets van de Heere krijgt, of niet, dan geeft hij het in de wetenschap, ik houd een oog in het zeil. Want hij weet waartoe jullie in staat zijn en dat weten jullie zelf ook. Ik ga dat natuurlijk allemaal niet voorlezen en voordragen wat jullie mij in vertrouwen hebben toevertrouwd. Maar je kunt er ook wel eens tegenop zien. Tegen dat leven waarin je samen hopelijk hele mooie, zegenrijke momenten zult kennen. Maar en als ik hier zo rondkijk, dan zullen er zijn die dat bevestigen. Het is soms ook heel ingewikkeld om met twee mensen die van elkaar houden de juiste keuzes te maken in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt. En ja, alleen al de onzekerheid. Hoe lang zullen we samen zijn? En dan weet je wat hier straks gebeurt als jullie knielen en je krijgt de zegen van God mee. Dan mag je erop vertrouwen. Hij is erbij. Het woord dat ik jullie mee mag geven namens de Heere die mij roept om hier vanavond ook dienstbaar te zijn in deze trouwdienst, is Matteüs 11, vers 29. Jullie trouwtekst zo gezegd. Ik lees hem voor en daarna hopen we ervan te horen. Neem mijn juk op u en leer van mij. En jongens en meisjes, mij is met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus zelf die dat zegt. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Misschien dat er wel iemand is die zegt, is dat nu een trouwtekst? En een ander zegt, even wachten, ik heb nog een andere vraag, die vind ik nog belangrijker. Is dit echt de Heer Jezus die dit zegt? Hij heeft om zich heen gekeken, we hebben dat gelezen. Er staan allerlei soorten mensen bij hem. Getrouwd, ongetrouwd, gescheiden, gelovig, ongelovig. En toch, hij prikt overal dwars doorheen. En hij ziet die mensen en hij ziet dat ze vermoeid en belast zijn. Alle. En hij zegt, jullie allen, kom naar mij. En ik zal je rust geven. Dan verwacht je toch niet, jongelui, dat als iemand ziet dat jij vermoeid en belast bent, met andere woorden, je schouders hangen naar beneden, je loopt krom, je ziet het gewoon aan je, dat het niet goed zit, dat je het zwaar hebt. Dat iemand zegt, ik leg daar nog eens een juk bovenop, kom naar mij en dan neem mijn juk maar op. Zou je dat zo moeten lezen? Nou, allereerst gewoon het beeld. Waar dient een juk voor? Vroeger gebeurde dat wel, hè? Dan werd er een plank op de schouders gelegd. Die paste precies met een holte bij de hals. Waarom legden ze die plank op de schouders? Om de last te verlichten. Daarvoor dient een juk, zodat je niet van die lange armen krijgt als je met twee emmers water loopt te tillen. Juist door de last te verdelen, verlicht het juk. Toch? Ja, zegt iemand, en dan terug naar die eerste vraag. Is dat dan een trouwtekst? Hoezo? Zo vermoeid en belast zien jullie er nu vandaag niet uit. En dan beginnen over een juk? Is dat niet deprimerend, dominee? Er staan toch zoveel mooie teksten in de Bijbel over liefde en over trouw en laat ik het proberen uit te leggen waarom ik er toch een gerust hart op kreeg om deze woorden aan jullie mee te geven. Ik zei het al, het juk is er om de last te verlichten. Dat is de eerste stap die we moeten zetten. De Heer Jezus heeft dus wel degelijk een doel met deze woorden om iemand te helpen. En of jullie niet iets van die moeite en last kennen, daar kom ik nog wel op. Want zo gelukkig als je vandaag bent, jullie zijn ook gewoon twee mensen van vlees en bloed. En die alleen als zondaren van genade moeten leven. En dan ben je er erg bij gebaat ook in het leven dat nog wacht, dat je je hier aan vast mag klemmen, dat je straks de Heere hier aan mag houden, dat hij tegen jullie zei, neem mijn juk op je. Want wat was dat in die tijd? Als een rabbi zei, kom, neem mijn juk op, dan dachten de mensen niet, nou, we lopen samen naar de schuur en we halen zo'n plank. Nee, dat was beeldspraak. Het juk opnemen, dat was beeldspraak voor, kom bij mij op les. Ga bij mij onderwijs volgen. Kom bij mij op school. Daarom, in één adem, neem mijn juk op u en leer van mij. Dat leer van mij is de uitleg van het beeld. En is dat niet nodig, Arjo? Als man in het huwelijk, Sanne als vrouw in het huwelijk, als twee geliefden in een verbond van trouw. Dat je weet dat Christus er is om je te onderwijzen. En dan niet als schoolmeester, hè, maar als middelaar. Heb je dat onderwijs niet nodig? Als je bang bent voor een spook uit het verleden die je kan achtervolgen. Als je bang bent wanneer komt de dag dat de dood scheiding brengt. Wil je helemaal niet aan denken. En wat te denken als straks de eerste dag komt, ik weet het nog. Na al die jaren, alsof het gisteren was, de eerste keer dat je in je huwelijk de ander kwetst. Dat had je je niet voorgenomen vandaag, toch? Dat ooit nog één keer te doen, als het al gebeurd is. Maar het gaat gebeuren. En wat te denken van momenten dat je samen hebt gebeden en je dacht, Heer, nu hebben we erom gevraagd en nu gaat het gebeuren en het gebeurt niet. Er gaat een deur dicht. En het raam gaat niet open. Hoe dit? Hoe dan? Je raakt teleurgesteld. In jezelf, in de ander. Momenten van zorg, vermoeid en belast zijn. Daarom zo belangrijk dat je deze woorden met je meeneemt. Dat Jezus op de eerste dag van het huwelijk tegen jullie zegt. Leer het van mij. En het woord wat hij hiervoor gebruikt betekent niet, nou, ik zal het je één keer vertellen met eerbied gesproken en dan kun je gaan. Maar dat je het continu herhaaldelijk leert. Met andere woorden, hij zendt jullie niet weg zonder zelf ook mee te gaan. Wat moet je dan van de Heer Jezus leren? Wat bedoelt hij met leer van mij dat ik zachtmoedig ben? Dat de Heer Jezus met eerbied gesproken een hele aardige, zachtaardige man was? Zo wordt het wel eens uitgelegd, hè? De goede herder. Die lieve man die niemand iets kwalijk nam. Nou, als u in Matthäus 11 even terug zou lezen, dan heeft hij zijn eigen volk waar hij allereerst voor kwam stevig aangepakt. Ik zeg het maar in eigen tijds Nederlands, maar dat is wel wat er staat. Dan spreekt hij de Joodse steden aan en dan zegt hij, Tyrus en Sidon, de heidense steden, die zullen het makkelijker hebben in de dag van het oordeel dan jullie. Want wat ik bij jullie zie, dat kan niet door de beugel. Echt niet. Ik waarschuw je. Als hij hier dus spreekt over leer van mij dat ik zachtmoedig ben, betekent het niet dat de Heere Jezus een zachtmoedige karaktertrek had. Of dat deze tekst alleen maar geldt voor mensen die zeggen, nou ja, ik ben een meegaand type. Ik sta niet meteen op mijn achterste benen. Of dat de boodschap van het evangelie is, we moeten maar een beetje zacht en lief zijn voor elkaar. En dat leren we van de Heer Jezus. Om duidelijk te maken wat het wel is, daar moet ik natuurlijk nodig naartoe. Moest ik denken aan Mozes. U weet wel, toen hij zag dat een Egyptische slavendrijver erop lossloeg bij een van zijn volksgenoten. Toen bedacht hij zich niet. Toen vloog hij die Egyptenaar aan en hij doodde hem. Hij zei niet, laten we er eens als twee volwassenen over spreken. Wat bent u eigenlijk mee bezig? Gaat u eens zitten? Dit kan niet. Nee, hij sloeg erop. Met de dood als gevolg. Toen God zei, Mozes, ik weet dat het moeilijk is om met dit volk het uit te houden. Maar ik ga ze water geven uit de rots. Spreek tot die rots. En Mozes is zo klaar met het volk dat hij met zijn staf op die rots slaat. Nou, dan ben je niet een heel zachtmoedig type, toch? Qua karakter. Maar wist u dat uitgerekend deze man in de Bijbel zelf beschreven wordt als de meest zachtmoedige mens op aarde? Mozes. Hoe kan dat? Dat had te maken met niet zijn karakter, maar met de afdruk van het beeld van God op zijn leven. Wat heeft deze man met al zijn ongemakken en met al zijn ongeduld en met al zijn zwarte kanten ook niet bewezen de middelaar te zijn van het Oude Testament? Toen God zei, Mozes, ik stop met dat volk, ik schrap hun naam uit mijn boek. Dat Mozes zei, schrap mijn naam eruit, heren, maar denk aan uw volk. Liever ten koste van mij dat u uw volk laat gaan. Dat is Mozes. Die kon ten diepste Israël niet in het beloofde land krijgen. Mozes kon ten diepste, al zou hij zijn leven geven, zijn volk niet verlossen. Maar wie wel? Jongens en meisjes, nou hoop ik dat je de neiging hebt, het verlangen om te gaan staan en te zeggen, dominee, dat weet ik. Dat is de Heer Jezus. Toch? Als er één is geweest die tussen beiden kwam. Terwijl iedereen had moeten zeggen op Golgotha, dat is niet goed. Die man die daar in het midden hangt, dat kan niet. Dat is de Zoon van God, die heeft nog nooit iets verkeerds gedaan. Dat is de man die zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En wat gebeurt er? Hij wordt als een moordenaar, als een crimineel aan een kruis geslagen. Maar hij liet daar zien, dat is mijn zachtmoedigheid. Ik voor jou, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik kom tussen beiden. Ik maak het verschil tussen hemel en hel. Ik zorg ervoor dat die zware last die op je ziel drukt, omdat je niet weet of je gered kunt worden. Ik ben degene die zware last die op je ligt vanwege de zonde wegneemt. Leer het van mij dat ik zo ben. Misschien begrijp je waarom ik nu ook Paulus heb gelezen. Die aan de gemeente te Kolossen zegt, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Als de momenten komen dat je elkaar in de ogen moet kijken, hoe zou je de ander kunnen vergeven als je zelf niet weet dat hij zo diep moest lijden en sterven? Hoe zou Paulus anders tegen de mensen in Kolossen, die echt niet beter of vromer of heiliger waren dan de christenen van vandaag, zeggen, u bent het uitverkoren volk van God, u bent heilig en geliefd in Christus, daarom mogen er innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, daar heb je het, zachtmoedigheid en geduld zijn. Dan mag je de Heer aanhouden, leer het mij. En dan zul je zien dat hoe meer je kennis krijgt van het evangelie, hoe rijker Christus voor je wordt. En hoe meer je als vrouw Sanne en als man Arjo de band met hem onderhoudt en beseft de diepte van Golgotha en de hoogte van zijn liefde, dat die ander het merkt. Als het goed is tussen de Heer en jou, dan ben je een andere echtgenote en een andere man. Dat is wat de Heere wil leren. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Maar ook nederig. Was dat dan? Misschien dat er iemand zegt, ja, nou gaat de dominee dat allereerst natuurlijk op Sanne toepassen. Hè? Want dat zijn wij wel een beetje gewend in onze gezinten. De vrouw moet nederig zijn en die moet gehoorzamen. En Christus zegt het tegen jullie beiden. Al is een onderdanige houding, Sanne, iets waar iets van kracht in zit. Dat is niet zoals de wereld het ziet. Dat is precies ook weer wat ik duidelijk mag maken met een voorbeeld uit de Bijbel. Als Jezus zegt, nederigheid, wat is dat? Dan vergelijkt hij het met een kind. Wil er iemand in het koninkrijk van God komen? Weet je hoe je daar naar binnen komt? Het is precies zoals hij het in dit gedeelte zegt. Hè? Hier in Matteüs 11 zegt hij, dat dit geldt alleen voor de kleine kinderen. Niet voor wijze, eigenwijze, hoogmoedige mensen, maar zoals een kind dat doet. Als je het koninkrijk van God wil binnenkomen, verneder je, maak je nederig als een kind. Een kind dat zegt, als u het zegt, vader, dan is het zo. Ook al voelt het misschien alsof het niet goed is. Ook al zeggen mensen, stop daar toch mee. Die ouderwetse normen en waarden van God uit de Bijbel niet doen. Christus heeft het laten zien. Toen hij in de hof van Gethsemane merkte hoe diep de toorn van God was over de zonde. Toen hij de beker in Gods hand zag en hij moest hem gaan drinken. Toen zei hij, bevend en beangst, Vader, als het mogelijk is, laat me die beker niet drinken. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij heeft dat als mens van vlees en bloed geleerd, zodat hij het ook jullie kan en wil leren. Om te zeggen, Heere, uw wil is het belangrijkste. En laat mijn wil in overeenstemming zijn met uw wil. Leer mij zo nederig te zijn dat ik kind van u ben en dat u het voor het zeggen hebt. Want als dat niet gebeurt, de voorbeelden zijn er. Hier in de kerk, hier achter deze toga, in het leven van David. Al die voorbeelden van mensen die toen ze vergaten nederig te zijn, zijn omgevallen. Het van zichzelf zijn gaan verwachten. Daar kun je zo moe van worden. Als je op jezelf let. En waar je hart toe in staat is. Maar als Jezus ons moe ziet worden, zegt hij, leren daarom van mij. Ik ben nederig van hart. Begrijp je dat Paulus elders zegt? Daarom heeft hij voor mij een naam boven alle naam gekregen. Want hij heeft zich zo diep vernederd. Hij heeft alle heerlijkheid afgelegd. Zodat ook mijn knie zich voor hem zou buigen. En zodat ook alles wat ik doe met woorden of met daden, Colossenzen 3, dat ik dat mag doen in zijn naam. Zo mag je als vrouw je man onderdanig zijn. In het vertrouwen als de Heere mij zo'n man geeft waar ik om heb gevraagd. Die ik niet heb verdiend. En als de Heere mij zo'n vrouw heeft gegeven die ik lief mag hebben, dan kan ik niet verbitterd zijn tegen haar. En dan is onderdanig zijn geen plicht, maar een gave. Hoor het maar. Wat is het einddoel? U zult rust vinden voor uw ziel. Dat is het. Wie het van Christus leert, hoe belangrijk het is dat hij zijn leven persoonlijk voor je gaf aan een kruis. Onverdiend. En hoe wezenlijk het is om de Heere te vertrouwen dat hij die zoon voor jou gaf. En dat als de zoon voorop gaat en er een weg gaat die je niet altijd snapt, dat je leert, ik moet nederig, mag nederig bidden. Vader, uw wil geschieden. Zo kom ik er doorheen. Dat geeft zo'n rust. Te midden van alle onrust. In je hart, in je karakter. Vanwege het verleden wat je soms in kan halen. Vanwege de toekomst waar je bang voor kunt zijn. Heere, geef mij dagelijks die rust in mijn ziel. Ziel, dat is vanuit het Grieks meer dan dat wat niemand kan aanwijzen. Toch, waar zit je ziel? Maar we kunnen gevoeglijk aannemen dat we dicht bij de waarheid zitten als we dat houden bij het Griekse woord psyche. Dat ben je helemaal. Dat is wie je bent. Daarom staan mensen wel eens bij een overleden persoon en zeggen ze, ja, het is hem niet meer. De ziel is eruit. Er zit geen bezieling meer in, geen persoonlijkheid. Dan is het enkel een lichaam. Als het hier gaat over rust vinden voor je ziel, dat je merkt, Heere, het geeft zo'n rust om te weten dat mijn gedachten, mijn verlangens, hoe ik spreek tegen Sanne, hoe ik reageer op Arjo. Hoe wij intiem zijn, lichamelijk, maar ook geestelijk. Het geeft zo'n rust als het goed is tussen u en ons. Dat wij weten, we kunnen ook voor elkaar op de bres staan. Zoals Christus voor ons aan een kruis hing. Wij kunnen de minste zijn zonder daarmee het gevoel te hebben dat we niets voorstellen. Integendeel, dat geeft zo'n rust. Het zal niet de eerste keer zijn. Helaas. Dat er mensen die niks met kerk en met godsdienst en met religie hebben, met een wijzende vinger zeggen, moet je eens kijken daar. Die zijn allemaal heel vroom in de kerk en die belijden dat ze dit en dat zijn. Maar moet kijken wat er allemaal gebeurt achter de schermen. Maar er zijn ook, en die ken ik ook, steeds meer hunkerende mensen die God vaarwel hebben gezegd. Die denken vrede te hebben met van de ene relatie in de andere. En hier shoppen en daarmee vreemd gaan en dat doen. Dat is het leven. Die als ze stil zijn en de alcohol is uitgewerkt of de drugs, jaloers raken op die voorbeelden van vroeger. Of op de voorbeelden van heden. Van twee mensen die geen draad beter zijn dan zij. Maar die de juiste keuze hebben gemaakt. En die zeggen, wij zijn op les gegaan. Hij heeft ons uitgenodigd. Dit is wat rust geeft. Dat ik niet krampachtig onze liefde hoef te beschermen. Dat ik niet krampachtig onze stille tijd moet vormgeven. Dat ik niet krampachtig wat dan ook hoef te doen, maar in ontspannenheid. Hij heeft gezegd, ik ben het en ik leer het je. En ik beloof je rust. Rust voor eeuwig. Als er nou iemand is die zegt, ja, dat klinkt mooi voor mensen die hebben gehoorzaamd. Die eerst hebben gezegd toen Jezus zei, kom naar mij. Ja, ik kom, hier ben ik. Maar zover ben ik nog niet. Ik kan dat niet, ik wil dat niet, ik durf dat niet. Ik geloof dat hij bestaat. Ik geloof dat het waar is wat er gezegd is. In ieder geval wat er gelezen is. Maar tussen mij en hem is het nog niet persoonlijk. Zou hij je dan vanavond overslaan, denk je? Zou hij de preek alleen gereserveerd hebben voor Arjo en Sanne? Wat denkt u? Zo bijzonder als het is als deze twee mensen door zijn hand zijn samengebracht. Even bijzonder is het, al zien wij elkaar nooit meer. Dat u hier vanavond, gewoon door een mens die je heel snel mag vergeten, namens Jezus hoort zeggen, kom dan vandaag terug. Het is niet te laat. Je bent nooit te vermoeid. Je bent nooit te verward. Je bent nooit te zondig. Wees er niet bang voor om dan nu tot hem te gaan. Wees er vooral bang voor om aan hem voorbij te gaan. Niet doen. Zo waarlijk als hij het toen meende, meende hij het nu. Kom naar mij en ik zal je rust geven. Amen.